Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de Lacroix. En samen met jouw man René voeden wij 2 kinderen op in 2 huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen. Want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen. Maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Welkom bij aflevering 219 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Jack Druppers afgelopen april vertelde tijdens een verhalenmiddag met het thema Een Goede Daad.
Mijn moeder zei altijd, wie goed doet, goed ontmoet. En het is ook best wel fijn als je iets doet voor een ander. Je krijgt er wat voor terug. Mijn televisiehelden van vroeger, die deden ook alleen maar goede dingen. Dus ik wilde dat ook. En wat is nou het ultieme goede daad? Dat is iemands leven redden. Ik denk, nou, dat wil ik ook wel. Wat zou ik dan moeten doen? Arts, chirurg. Nee, daar was ik te stom voor. Tenminste, dat zeiden mijn ouders. Ik kom uit een arbeidersgezin. En ik moest het met mijn handen verdienen. Dan heb ik 2 linkerhanden en 2 linkervoeten. Dus dat werd niks. En wie zou dan nog meer levensreddend? Brandweer. Nou, ik heb echt helemaal niets met vuur. Brandweer is niks. En wat blijft er dan nog over? Politie? Nou. Oh. Dat is het uiteindelijk geworden. En het ultieme bij de politie om iemands leven te redden is natuurlijk bij een reanimatie. En dat is best lastig. Ik heb er etterlijke moeten doen. Helaas zonder resultaat. En er was 1 uitzondering. Ik zat met mijn maat op de auto en er kwam een melding van een onwelwording 's ochtends vroeg in een kroeg in de binnenstad. En wij gaan daar naartoe en wij komen binnen. Wij zien een ouder echtpaar. De man die zat op de grond. Achteraf bleek hij Joop te heten. En Ria die stond paniekerig op de achtergrond. Nou, wij naar Joop toe en ik kniel. En hij zegt, ik voel me niet zo lekker. Nou, hij heeft dat nog niet gezegd of zijn ogen draaien weg. En hij valt om. Nou, meteen controleren of ze nog hartslag aan zijn hals, zijn pols, helemaal niks. En ik roepte dan mijn maat. Ja, en toen gingen we als een geoliede machine, zoals we dat hadden geleerd bij de halfjaarlijkse reanimatielessen. En die oefenden we altijd op rubberen truus met ballonlongen. Shirt los, broek los, shirt uit. En wij hadden geleerd om 2 vingers boven het borstbeen en dan 5 keer drukken. En dat heeft een bepaald ritme. 100 compressies per minuut, dat is een beetje de perfecte maat. En het werd ons ook geleerd om dan een liedje in je hoofd te nemen wat ongeveer daaraan voldeed. En het blijkt dat, hoe treffend, Staying Alive van de Bee Gees precies 100 compressies heeft per minuut. Wel werd er geadviseerd om het niet hardop mee te zingen tijdens de handeling. Want dat komt er misschien een beetje vreemd over bij de omstanders. Maar goed, wij zijn daar zo bezig en Truus die vertelde het hele levensverhaal. En je hebt niet de gore moed om me hier alleen te laten. Wat blijkt, het was een ouder echtpaar, altijd een schoonmaakbedrijf gehad. En de concurrentie met de grote schoonmaakbedrijven was moordend. En ze hadden ook nooit gespaard of een AOW, een pensioen opgebouwd. Dus ze waren eigenlijk genoodzaakt om dit werk te blijven doen. Ja, ik denk, ik schat het ongeveer in de 70. En Joop bleek al 5 keer eerder een hartstilstand te hebben gehad. En zijn vrouw zegt, nou, bij zijn hart, dat lijkt net het Prins Klausplein bij Den Haag. Zoveel omleidingen had hij gehad. Ik denk, nou, dat wordt kansloos. Als dit al de 5e is, dan moet ik hier stoppen. Ja, op dat moment ben je natuurlijk niet bezig om zeg maar een goede daad te doen. Dan ben je eigenlijk echt bezig om iemands leven te redden. En bij de 8e reanimatiecyclus kreeg ik weer hartslag. En ik zeg tegen maat, mijn hartslag stoppen. En op dat moment komen de 4 broeders binnen. En die stabiliseren hem verder. Nou, Joop, die gaat de ambulance in zijn vrouw, die gaat mee naar het Onze Lieve. Nu waren wij erbij. Wanneer ben je nou binnen een aantal minuten, de eerste 6 zijn geloof ik cruciaal. Wanneer ben je nou binnen 6 minuten te plaatsen? Er moet eerst iets geconstateerd worden, dan moet 112 gebeld worden. Dan moet dat naar de juiste dienst. En nou, na een minuut of 5 krijgen wij de melding pas over de mobilifoon. En dan moet je nog te plaatsen. Dus het is gewoon heel zelden dat dat lukt. Ambulances hadden zo'n, nou, misschien wel 20, 25 jaar geleden een protocol dat ze na een bepaalde tijd niet meer hoefden te reanimeren. Omdat het geen zin had. Mijn eerste reanimatie herinner ik me. En wij kregen de melding dat er een fietser was omgevallen in de stromende regen. En wij moesten al 10 minuten daar naartoe rijden om het te bereiken. En wij waren nog voor de ambulance. En ja, alles werd uitgepakt om toch te reanimeren. We zijn zo'n 10 minuten bezig en echt storten van de regen. En die broeder is op een moment zat. Zegt, hup, in de ambulance. En dat slachtoffer werd verder gereanimeerd. Maar in de ambulance was het nog veel erger. Wat bleek, ik had zeg maar, als je moet reanimeren, moet het hoofd goed naar achteren. Want anders blaas je de lucht niet via de luchtpijp in de longen, maar in de maag. En ondanks het lichaam niet meer leeft, komen er toch reflexen vrij. Met als gevolg een fontein van de laatste versnaperingen van het slachtoffer vermengd met maagzuur. Dus dat vergeet je ook nooit meer. Maar die broeder is bezig in die ambulance. Het stinkt, alles is bezweet beslagen. En ik weet nog dat hij, en ik stond met zulke ogen te kijken. Van, hij trekt al ineens al die plakkers eraf. Zo is die is dood. Nou goed, dat soort dingen gebeuren kennelijk. En wat er met zo'n slachtoffer gebeurt, dat hoor je meestal niet. Maar zeg maar een half jaar na dat gebeuren liep ik op de Lindegracht. Op de markt, op zaterdagochtend, en ik zie Ria staan. En ik ga naar Ria toe en ik zeg, hey Ria, hoe is het? En ze zat zo te kijken van, ik zeg, ja, ik ben jij bent die agent die je nieuw leven blies in mijn Joop. Ik zeg, ja. En ik was eigenlijk gereed om het helderdom te betreden. En ze zegt van, ik wou dat je nooit gekomen was. Ik zeg, wat zeg je nou, Ria? Ze zegt, ik kom de volgende dag in het Onze Lieve om een nieuwe verschoning te brengen voor Joop. Zie ik een spiernaakte kerel door de gang rennen, ingezeept en wel. Was het mijn Joop? Helemaal wappie. En nu zit hij in een verzorgingshuis, want ik kan hem niet meer thuis hebben. Dus je wordt bedankt.
Dat was een verhaal van Jack Druppers. Jack is wijkagent in Amsterdam en schrijft stukken voor Hollands Maatblad. Een ander verhaal van hem over een spannende arrestatie is te horen in aflevering 101 van deze podcast. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Toemler, de comedyclub onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Meer informatie over ons vind je op echtgebeurd.net en we zijn ook te volgen op Twitter, op Facebook en op Instagram. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo en mijzelf, Paulien Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving, de zaaltechniek deed Jasper van Oorschot en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 219, dank voor het luisteren. En mocht je deze week nog iemand moeten reanimeren, niet hardop zingen.